Goedemorgen allemaal. Het is mooi om hier vanmorgen weer te zijn met degenen die hier aanwezig zijn, maar ook degenen die misschien van elders meeluisteren, meekijken. En ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de reis van je leven. En tegelijkertijd is ook ons leven een reis. En sommige mensen reizen vaker dan anderen. Veel reizen zijn vakantiereizen, waarbij mensen naar een plek gaan waar ze ontspanning zoeken en even niets hoeven doen. Maar anderen gaan juist op reis om iets te zien, om iets te ondernemen, om iets te maken of iets te leren. Maar zo zou je ook op reis kunnen gaan om iemand te ontmoeten, die je heel graag wilt ontmoeten. Zo maakten wij jaren geleden ook een reis naar Alberta om daar onze familie die daar neergestreken was te ontmoeten. Er zijn echter ook mensen die gaan op reis om iets te vermijden. Dan kun je denken aan een kluizenaar die ergens achteraf gaat wonen, die liever weinig mensen ziet. Of vanuit de Bijbel de profeet Jona, die ook vluchtte voor de opdracht die God hem gaf. Nou ja, eigenlijk ging Jona wel op reis, maar de andere kant op. Hij vluchtte voor de opdracht die God hem gaf. En heb jij dat ook, dat je voor sommige reizigers meer sympathie voelt dan voor anderen? Als ik bijvoorbeeld denk aan de emigranten die in de vorige eeuw naar Amerika vertrokken om daar in de nieuwe wereld een nieuw leven op te bouwen, dan roept dat overwegend toch iets meer van respect en bewondering op. Meer dan de immigranten die nu via bootjes over de Middellandse Zee proberen naar Europa te trekken. Beide zijn op zoek naar een betere toekomst. Ze willen het oude achter zich laten en een nieuw leven beginnen. Een nieuw leven in een nieuwe wereld. En ik moest daarbij denken aan het verhaal wat Jezus vertelt in Lucas 15... Dan zien we het verhaal van de verloren zoon die op reis ging. Mag de volgende dia. Hij ging op reis. Ver weg. Op zoek naar het leven. Op zoek naar geluk. Maar toen hij het daar niet vond, ging hij opnieuw op reis. Maar nu ook de andere kant op. Terug naar huis. Om uiteindelijk thuis te komen in de armen van de vader die hij eerst ontvlucht was. En vandaag wil ik jullie meenemen in het verhaal van Jacob. Jacob beslaat een heel groot gedeelte van het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, wat ook betekent wording. Hij had een grote reis gemaakt, waardoor zijn leven veranderd was als jonge man. En later, als hij bijna bejaard is, gaat hij daar ook weer over. Gaat hij ook weer op reis, samen met zijn zonen. Het leven van Jacob veranderde door de reizen die hij maakte. En mijn vraag aan jou is, heb jij wel eens een reis gemaakt die jouw leven heeft veranderd? Een reis waardoor jouw leven anders werd. Ik was 19 jaar. Dienstplichtig, en ik maakte een reis naar Curaçao. Ik heb daar 9 maanden gewoond. En daar vandaan reisden we wat rond in het Caribisch gebied en in het noorden van Zuid-Amerika. En ik heb best veel gezien. Ik begon de reis als een tiener. En ik kwam terug als een volwassene. Het heeft mij gevormd. Ik ben nooit meer dezelfde geweest van voorheen. Jaren later maakte ik een ander soort reis. Een reis van mijn hoofd naar mijn hart. De lastigste reis misschien, hoewel de afstand het kortst is. Want van je hoofd naar je hart is maar een heel klein stukje. Maar oh, zo lastig om daar te komen. Omdat daar gevoelens van afwijzing zaten. Dat maakte het lastig, zo lastig dat ik daar liever met een boogje omheen liep. En het liever uit de weg ging. Maar toen ik uiteindelijk die reis maakte, wilde ik wel dat ik het jaren eerder had gedaan. Zoveel ruimte en zoveel vrijheid gaf dat. Het is een reis die je niet graag kiest, maar die je soms beter wel kunt maken. Bij de voorbereiding moest ik denken aan de film uit 2016, Lion. Ik weet niet of dat sommigen van jullie hem gezien hebben. Ons is het een leuke aanrader als je nog vakantie hebt. Maar het gaat over een kleine jongen die met zijn grote broer meegaat. En zijn grote broer kwijtraakt. En niemand weet wie hij is. En hij wordt geadopteerd en gaat later op zoek naar zijn moeder. Waar gebeurt verhaal, een emotioneel verhaal. Het is de reis van zijn leven. Die zijn leven, maar ook dat van zijn moeder en van de omgeving, voorgoed verandert. Maar zo gaat Jacob ook op jonge leeftijd op reis. Hij moet wel, naar zijn bedrog. Hij vlucht voor zijn broer naar een ver land, waar hij de broer van zijn moeder vindt. Zijn moeder had hem dat advies gegeven. Daar vindt hij de liefde van zijn leven, maar ondervindt hij ook veel pijn en verdriet, veel moeite en veel afwijzing. En na 22 jaren onderneemt hij weer een reis. De tweede reis. Hij vlucht weg bij zijn oom Laban, omdat de situatie daar onhoudbaar is geworden. Hij komt onderweg God tegen en strijdt met God. Als een veranderd man komt hij thuis, ontmoet hij Esau en ze verzoenen zich met elkaar. En nog later stuurt hij zijn zoon Jozef op reis naar zijn broers. Jozef komt niet terug van deze reis. Aangevallen door een roofdier en verscheurd, vertellen zijn broers. En ze nemen het bewijsstuk mee. Op zich opvallend. Als je in dat verhaal inleeft. Want vader wist niet of dat ze hem gevonden hadden, want ze zaten op een andere plek dan dat de bedoeling was. Maar door het bewijsstuk zijn ze in ieder geval onschuldig aan zijn dood. En Jacob, hij wenst zich niet te laten troosten. Jozef gaat op reis, ongewild, naar Egypte. Waarschijnlijk in het kielzog van een kameel, vastgebonden samen met andere slaven, die geboeid naar een nieuwe eigenaar moesten lopen. Jozef komt in Egypte aan, eens alleen. Hij moet het verdriet verwerken. En als hij dan in het verhaal van Jozef kruipt, wat zou hij gedacht hebben? Toen hij achter die kameel naar Egypte ging, daar op de markt stond, gekocht werd door Potifar en bij Potifar in huis zat. Wat zou Jozef gedacht hebben? Waarom had zijn vader hem naar zijn broers gestuurd? Hij wist toch dat zijn broers niet te vertrouwen waren. Hij had vader daar meerdere keren voor gewaarschuwd. Waarom had zijn vader niet naar hem geluisterd? Zo'n vraag van Jozef kan je leven lang bezighouden. Zo'n vraag. En misschien heb je zelf ook al zo'n vraag in je eigen leven. Zo'n waarom-vraag kan je leven lang bezighouden. Kan zelfs ook een eigen leven gaan leiden. Jozef komt bij Potifar terecht. Klimt op tot hoofdbeheerder van het huis. Totdat zijn vrouw een oogje op hem krijgt. En hem wil verleiden om haar man te bedriegen. Jozef gaat hier niet in mee. En op een keer ontsnapt hij op het nippertje. Waarna de vrouw de rollen omdraait en hem beschuldigt van aanranding. Zo komt hij in de gevangenis terecht. Maar ook daar klimt hij langzaam op tot helper van de gevangenisbewaarder. De bakker en de schenker van de farao komen in de gevangenis. En Jozef legt hun de droom uit die ze 's nachts gedroomd hebben. Deze dromen komen uit. En de schenker keert terug naar de farao en vergeet Jozef. Pas jaren later, als de farao ook gedroomd heeft, herinnert de schenker zich Jozef. En zo komt Jozef in het paleis terecht, waardoor na zijn wijze raad, die volgt op de uitleg van de droom, hij tot onderkoning wordt gekroond en de belangrijkste positie in Egypte krijgt. Hij trouwt met een Egyptische vrouw. En hij krijgt 2 zonen. En de eerste zoon, die noemt hij Manasse. Dat betekent vergeten. Omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had te doen vergeten. Jozef sluit het verleden af. Als een gesloten boek. Als iets wat voorbij is. En hij gaat verder in Egypte. Hij is vergeten. De tweede zoon, die noemt hij Efraïm, vruchtbaar. Want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land waar ik zoveel te verduren heb gehad. En daar refereert hij mee aan het leven bij Potifar in de gevangenis en al het onrecht wat hem was overkomen. Tot zover een bekend verhaal, misschien wel een overbekend verhaal. En toch zitten hier 2 opvallende aspecten in die niet vaak worden genoemd. Want wat zou jij denken als jij wist dat je de geliefde zoon of de geliefde dochter was? Dat er echt van je gehouden werd. Dat je een intieme en een diepe relatie hebt met je vader. En dat je vader een rijk man is. Wat betekent dat hij mogelijkheden heeft? Je zou kunnen zeggen, de wereld ligt voor hem open. Een man met veel personeel. Wat zou jouw vader doen als jij kwijt was? Wat zou jouw vader doen als hij jou kwijtraakt? Jozef wist dat hij de geliefde zoon was. Zou hij verwacht hebben dat zijn vader hem kwam zoeken? Jozef wordt ook wel eens de klikspaan genoemd. Dat was altijd eerlijk. Zou hij ervan uitgegaan zijn dat de broers ook tegen vader hadden gezegd, Jozef, ja, die hebben we verkocht, die is in Verwegistan. We weten niet waar, maar we zijn mooi van hem af. Jozef moest op zoek naar zijn broers. Zo kon zijn vader toch ook knechten sturen om hem te zoeken. Overgrootvader Abraham had dat ook gedaan. Hij had een knecht op reis gestuurd om een vrouw te zoeken voor opa Isaac. En hij vond oma Rebecca. Was hij dan geen zoektocht waard? Was het zijn vader niet gelukt om hem op te sporen? Waarom niet? Zover was Egypte toch niet? Opa Abraham was toch ook naar Egypte gegaan toen er honger was in Kanaan? Of gaf zijn vader misschien niet meer om hem? De wijzen zeggen dat het 22 jaar later is, als er ineens de broers van Jozef verschijnen in Egypte. Oude herinneringen komen boven. Hij helpt zijn broers om tot boetvaardigheid te komen. Daar heb ik eerder over gesproken. En hij vertelt hun dat God hem naar Egypte heeft gestuurd om hem te redden. Hij ziet het nu heel duidelijk. Dat lezen we. Daar heb ik hier de tekstverwijzing niet bij staan. Maar dat zegt hij een aantal keren als hij zich bekend maakt aan zijn broers. Van beschuldig jezelf niet. Genesis 50 vers 20. Jullie zijn wel slecht voor mij geweest, maar God heeft dat gebruikt voor iets goeds. Hij had daar een plan mee. Hij wilde zo een groot volk redden van de dood. Later wordt dit herhaald door de dichter van Psalm 105, die ook zegt van dat God de hongersnood liet komen, zodat er niemand nog te eten had. Maar hij stuurde een man voor hen uit. Jozef, die als slaaf werd verkocht, kwam er in de gevangenis terecht. Werd met zijn voeten in een blok gezet. Jozef werd door God op de proef gesteld, totdat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. En daar bedoel de dichter mee de dromen die hij had gehad. En als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dan vraagt hij naar zijn vader. En als je goed in het verhaal zit, zou dat zomaar de vraag op kunnen roepen. Wat betekent het dat de ene machtigste man van Egypte geen bode had gestuurd naar zijn vader toen hij in de gelegenheid was? Mogelijk had hij dit al kunnen doen bij Potifar. Want Potifar was hem goedgezind. Potifar vertrouwde hem in alles. Maar er werd geen bericht gestuurd. De Joodse wijzen denken dat Jozef dacht dat zijn vader hem verstoten had. Jozef had gezien dat Ruben door zijn vader werd verstoten. Nadat Ruben had geprobeerd zijn vader bij zijn moeder Lea te laten slapen. Nadat Rachel overleden was. Maar Jacob die bleef bij Bilha slapen, de bijvrouw van Rachel. Hij had gezien hoe boos dat zijn vader werd. Maar ook dat zijn vader zo boos kon blijven. Jozef had gezien dat Simeon en Levi Sichem uitgemoord had als wraak voor de ontering van hun zuster. Vader Jacob was woedend geworden. Hij was bang dat de volken om hem heen hem zouden vernietigen. Maar de Bijbel zegt dat de Heer ingrijpt. En dat de volken moeite krijgen met zichzelf. En Jacob ontsnapt aan wraak. Maar hij sprak niet meer met Simeon en Levi. En het is Juda die Benjamin meekreeg, de vierde zoon. Wat is er misgegaan tussen Jozef en zijn vader? Als we dan teruggaan in de geschiedenis, dan zien we dat, dan lezen we net voordat Jacob Jozef naar zijn broer stuurt, dat Jozef zijn tweede droom vertelt. Hij vertelt. Nee, dit is niet de goede. Deze mag verder. Hij vertelt de tweede droom. Dat 11 sterren, de zon en de maan, zich buigen voor hem. En zijn vader had de eerste droom gehoord, van de korenschoven. Maar deze droom gaat zelfs Jacob te ver. En het kan zijn dat er een detail in zit. Want naast dat het niet gebruikelijk was, dat kinderen of ouders buigen voor hun kinderen, worden de zon en de maan genoemd. Jacob had twee vrouwen. En hij noemt ook van met je vader en je moeder. Maar alleen Lea was nog in leven en de grote liefde van Jacob was overleden. Pijn en afwijzing, als die actief zijn in je leven, dan kan een simpel woordje compleet van slag brengen. En Jacob, hij wordt kwaad op Jozef. En dat had Jozef waarschijnlijk nog niet eerder zo vaak meegemaakt. En Jozef wist wat dat betekende. Hij had het gezien bij zijn oudere broers. En kort daarna wordt hij er alleen op uitgestuurd zijn broers te zoeken. De volgende tekst. Maar vooral als je dat leest, ga, ik stuur je naar hen toe. Hij wist toch, zijn vader wist toch dat die broers niet te vertrouwen waren. Hij wist toch hoe dat de verhouding was. En toch zegt Jacob, ga, ik stuur je naar je broers. En Jozef moet gedacht hebben dat hij de gunst van zijn vader verspild heeft. En nu ook verstoten wordt. Vader, waarom heb je mij verlaten? Stille schreeuw. in het hart van Jozef. Stille schreeuw in het hart van zoveel van ons. Voelen zich verlaten, voelen zich verstoten. En deze stille schreeuw, waarin veel pijn en afwijzing voelbaar is, wat herkenbaar is, deze stille schreeuw vanuit het hart van Jozef wordt later door Jezus luid uitgeschreeuwd op Golgotha. En dan is het niet meer: Vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar veel afstandelijker: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus geeft woorden aan het diepe gevoel van afwijzing, wat in een hart kan leven. En wat mensen op hun plek houdt, wat mensen verdeelt. Want Jacob zit met verdriet thuis en hij weigert om zich te laten troosten door zijn zonen. En Jozef, dat is de volgende tekst, Jozef die zit op zijn troon. En ook hij zoekt zijn vader niet op. Als wereldheerser zoekt hij zijn vader niet op. De reis wordt niet gemaakt. De reis die verheldering, verzoening, herstel kan brengen, blijft achterwege. En pas 22 jaar later, opvallend detail, hij was ook 22 jaar bij Laban. 22 jaar later hoort Jacob van zijn zonen, maar dat ze geen ruzie gemaakt hebben onderweg. En ze thuisgekomen zijn. Dat ze hem bedrogen hebben. Zijn eigen bedrog kostte hem eerder in zijn leven 22 jaar. Het bedrog van zijn zonen kost hem nogmaals 22 jaar. Meer dan een derde van zijn leven. Gaat deze man gebukt onder gevolgen van afwijzing. Onder gevolgen van pijn en verdriet en heerst er verdeeldheid, heerst er oneenigheid in het gezin. En als hun zonen dan komen en ze zeggen van: Jozef leeft, hij is onderkoning in Egypte, dan staat er dat Jacobs hart bevriest. Er zit zo weinig leven in het hart van Jacob, het is ijs en ijskoud geworden. Er kan gewoon geen goed nieuws meer in. Zoals bij veel mensen die ijs en ijskoud geworden zijn. Verhard door het pijn en het leed en het verdriet wat ze meegemaakt hebben. Waardoor het goede nieuws, het nieuws van genade, niet meer kan landen. Maar als hij dan ziet wat Jozef meegegeven heeft, dat daar Egyptische wagen en paarden voor de deur staan, dan gloort er hoop in zijn hart. Dan leeft deze oude man op. En dan zegt hij: mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal naar hem toe gaan. Ik ga de reis van mijn leven maken. En ik ga hem zien voordat ik sterf. En er gebeuren hier een paar bijzondere dingen. Afwijzing wordt hier verbroken door verbinding. Eerst worden de broers met elkaar verenigd en verbonden door hun boetvaardigheid. Daarna maken de broers het in orde met vader Jacob. En daarna nemen ze vader Jacob, of Israël zoals zij ook genoemd werd, nemen ze mee naar Egypte. Zodat hij zich kan verenigen met Jozef, waarvan ze weten, dat is zijn geliefde zoon. Maar weet je wat ook de kracht is van zo handelen? Dat ze ondertussen zelf ook weer die liefde en die erkenning en die aanvaarding gaan krijgen. Want ze hebben het vrijgezet. En zo gaan 11 broers, Jacob en Lea, dus 11 sterren, de zon en de maan, gaan naar Egypte. En Jacob ontmoet Jozef. En heel opmerkelijk, dan zou je denken, hier gaat het toch om. Dit is toch het plot van het hele verhaal, de ontmoeting. De ontmoeting van Jozef met Jacob. En er staat één regeltje. Jozef ontmoette Jacob en ze huilden. Punt. We weten niet wat daar gezegd is. Wat daar uitgesproken is. Maar ze ontmoeten elkaar. En Jacob zegent aan het eind van zijn leven zelfs zijn kleinzoons. Hij ziet niet alleen zijn zoon, maar ook zijn kleinzoons. En daar gebeurt er iets heel opmerkelijks. Want Jacob draait zijn handen om. En waar de rechterhand op de oudste zou moeten, dan legt hij die hand op de jongste. Jozef wil het herstellen. Maar hier gebeurt iets opmerkelijks. Juist in het geestelijke. Herinner je de naam van de jongste? Vruchtbaar. De naam van de oudste was, heeft het verdriet doen vergeten. Hiermee wordt gezegd dat als de vruchtbaarheid, het nieuwe leven, meer kans krijgt dan het oude, dan geeft dat toekomst. En de zegen was voor de toekomst, was voor de toekomst van het gezin van Jacob. Weet je, maar het leert ook dat als we de pijn van afwijzing loslaten, als we het durven teruggeven aan God en Jezus mag in jouw afwijzing komen, dat er ook in jouw leven de zegen van het herstel groter wordt dan de pijn van afwijzing ooit is geweest. Dat is de omkering die God bewerkt. Dat is het wonder van genade. En misschien zeg je nu, ja, Kees, leuk, maar dit is het Oude Testament. Het is het verhaal van het Joodse volk. Ze schreven voor de Joden. Nou, klopt. Is dit wel voor mij? Nou, de Bijbel zegt door de mond van Paulus dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen. Dat lezen we in Romeinen 8. En Jezus zegt zelf dat als ze hem kennen, als ze God kennen en we kennen Jezus, we kennen de Messias, dat het eeuwige leven begint. Ga je lezen Johannes 17. Dus ik denk dat het wel van ons een les is die we mogen leren voor onze eigen tijd, voor ons eigen leven. Want zij maakten de reis van hun leven en bleven ook in leven. Dat geldt ook voor ons. En de geschiedenis sluit hier een periode af. In Canaan. Jacob trekt naar Egypte. En na Egypte komt er een nieuwe toekomst. De generaties van deze aartsvader en de zonen van Jacob, die later Israël wordt genoemd, die zijn klaar om een volk te worden. Met 70 man trok Jacob naar Egypte. En met honderdduizenden kwamen ze later, 400 jaar later, terug. Ze zijn klaar om een volk van God te worden. Ze zijn klaar om te leren hoe ze andere volken bij God kunnen brengen. Ze zijn er klaar voor om de mensheid bij God te brengen. Maar daarvoor is het eerst nodig dat ze hun eigen afwijzing onder ogen zien. Het aangaan. Zich opnieuw verbinding weten te vinden. Dus de reis van het hoofd naar het hart. In het woord staat, wie mag de berg des Heren beklimmen? Een reis de berg op. Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan wordt er ook gezegd, hij die rein is van handen en zuiver van hart. Dat is wat de broers deden. Ze zuiverden zich van hun daden en ze vonden vrede in hun hart. En dat is wat wij mogen doen. Als we gebukt gaan onder afwijzing, dan is het dat we het gedrag wat we aangeleerd hebben om afwijzing te vermijden, dat we ons daarvan bekeren. En dat we ons hart zuiveren van de gevoelens die daarin zitten. Dat we Jezus daarin laten komen en dat we geheeld worden. Ik zeg het kort, het is een lange proces, misschien niet voor een volgende preek. En daarna gingen de broers op reis naar de ander. Maar ook op reis gaan naar een ander, als je afgewezen bent. Dat is een overwinning, dat is een drempel. Dat is een barrière die soms zo moeilijk is om overheen te stappen. Die eerste stap naar die ander. Maar na die keus werd de familie van Jacob geheeld. En iedereen die worstelde met zijn eigen leven, met het ongeluk, met de moeite die er was, die vindt verbinding bij de ander. En daardoor herstel. Niet alle moeilijkheden zijn weg. Maar het is zoveel beter om samen de moeilijkheden te gaan. Als iemand ernstig ziek is. Hoe fijn is het dan dat er steun en betrokkenheid is. Dat anderen meebidden. Dat anderen meedragen. En dat was ook de bedoeling van God, dat we zo met elkaar om zouden gaan. En dan wordt de olievlek groter. Want Israël werd een zegen voor de naties. En het mooiste is dat Jezus, als nakomeling van Juda, werd geboren. Hij is de redder. De beloofde Messias. Die de mensheid verlost van afwijzing. Van de verdeeldheid met God de Vader en met elkaar. Ik moet even wat tussendoor vertellen. Even twee tellen. Soms zijn we zo druk met onze eigen afwijzingen, met onze eigen sores, dat we vergeten, of er niet bij stilstaan, dat God de Vader nog het meest afgewezen is. Hij is onze schepper. Hij is onze maker. Hij is onze bedoeler. En wij keerden hem de rug toe. Romeinen is daar heel duidelijk, niemand die God zoekt. Allemaal hebben we God de rug toegekeerd. Hebben we God afgewezen. En God zet de eerste stap. God stopt niet met liefhebben. Maar hij wordt er juist door aangevuurd, lijkt het wel. Om liefde te geven en de mensheid te redden. Door een deel van zichzelf, Jezus. Het grootste risico. Roekeloze liefde. Jezus naar de aarde, naar de mensen te sturen. Jezus, de baby die bijna vermoord werd. Alles om de verdeeldheid tussen God en de mens en de mensen onderling op te heffen. Weer heelheid te brengen. Verbinding te brengen. En het is Jezus die het verhaal van de verloren zoon vertelt. En daarin zie je ook die reis. Zijn zoon waar de varkens zit, denkt hij bij zichzelf. Daarna zet hij de eerste stap. En dan gaat op reis terug. En hij vindt zichzelf terug in de armen van de Vader. En daarna gaat hij op zoek naar andere zonen en dochters. Hij wordt een zegen voor de Vader en een zegen voor het verlorene. En mijn vraag is, hoe is dat bij jou? Heb jij nog een reis die je nog te maken hebt? Ben jij zelf verdeeld? En heb je misschien ook die reis te maken van je hoofd naar je hart? Heb jij misschien een bestemming achter je gelaten? En ben je op reis gegaan? Misschien met goede bedoelingen, maar met een verkeerd doel. Zoals Jona deed. Gun je anderen geen genade waarmee je hen afwijst. Dat is het gevolg van afwijzing. Je wil het niet, maar het gebeurt toch. Je gaat anderen afwijzen. Jij bent pijn gedaan en door die pijn ga je anderen pijn doen. En je kan het maar niet stoppen. Totdat je afrekent met je eigen afwijzing. Dan gaat het beter. Ben jij verdeeld geraakt met je geliefde, met familie, met vrienden? En heb je een reis te maken om hem weer te ontmoeten, zoals Jacob? Nog een keer. Wat afwijzing doet, als je op je plek blijft. Jozef dacht dat zijn vader opgehouden had om van hem te houden. En dat weerhield hem waarschijnlijk van de mogelijkheden. Om de mogelijkheden te benutten om zijn vader op te zoeken. Totdat hij zijn broers ontmoet. En het verlangen weer opleeft. De broers dachten dat ze nooit meer liefde zouden krijgen door wat ze verkeerd hadden gedaan. Ze gingen daar op hun eigen harde manier mee om en werden milder door de tegenslagen van het leven. Totdat ze uiteindelijk vergeving ontvingen van Jozef en van God. De Jozef die ze gehaat hadden. Wat afwijzing met Jacob doet, hij laat zich niet troosten. Hij wilde niet accepteren dat Jozef dood was. En daardoor kon hij niet rouwen, kon hij het niet verwerken en kon hij het niet afsluiten. En bleef hij vastzitten in de situatie. Totdat zijn zonen kwamen en hem bleven aandringen om Jozef op te zoeken. De jongste zoon zat bij zijn ellende en dacht aan de vader. En hij wist, als ik terugga, kan het mijn dood zijn. Hij kon gestenigd worden. Maar hij neemt het risico en hij vindt het leven. De oudste zoon in het verhaal van Jezus wandelt volgens de regels. Maar die heeft het ook nodig om een reis te maken van zijn hoofd naar zijn hart. Om net als zijn jongste broer thuis te komen bij zijn vader. Maar ook thuis te komen bij zichzelf. Op wie lijk jij het meest? Welke situatie van bovenstaande personen die ik net genoemd heb, herken jij? Er staan symbolen voor de reis die jij nog te maken hebt. Vandaag kun jij beginnen met een korte reis. Dat is een korte reis van je stoel naar hier. Om God te ontmoeten. En het gaat niet om de reis, maar om die eerste stap. Dat de verloren zoon een stap moest zetten. Dat Jacob een stap moest zetten. Dat mensen een stap moeten zetten. Weet je, Amos 4 vers 12 zegt, maak je klaar om God te ontmoeten. Als je een stap redt, als je een korte reis maakt, dan mag je het hier aan de Vader vertellen. Het gaat tussen jou en tussen de Vader, tussen jou en tussen Jezus. De uitnodiging is, kom uit je stoel, vertel het aan de Vader. Iedere reis begint met een eerste stap, maar jij kunt die eerste stap zetten. Ik bid eerst een algemeen gebed en als je wil komen, kom. Dan zal ik daar een zegen voor je bidden. Als hiervoor mensen staan die de reis willen maken. De reis van je leven. Vader God, dank u wel. Dat u zelf weet wat afwijzing is. Dat u zich er niet naar gedraagt. Maar het tegenovergestelde doet. Vader, dank u wel. Dat u laat zien hoe de vrijheid komt. En dat is te geven en te delen. Ondanks afwijzing, pijn of andere dingen die het leven belemmeren. En ik bid, Vader, dat u ons helpt door uw geest. Dat u ons brengt bij Jezus. Ons brengt bij het kruis. Want dat is de plek waar we u ontmoeten. U zond Jezus. En Jezus ging aan het kruis. Wij keerden u de rug toe. We mogen terugkeren naar het kruis. Want daar is vergeving. Daar is heling. En daar is genezing. Vader, als we willen komen en de drempel is een kilometer hoog, help ons over die drempel heen te stappen. Om de reis met u te beginnen. Vader, u weet ook waar we zitten in onze reis. Help ons bij wat we mogen doen. Help ons wat we mogen doen.